Hallo beste vrienden, broeders en zusters. Op het ongebruikelijke manier ontmoeten we elkaar langs deze digitale weg. Het zijn lastige tijden om elkaar te kunnen ontmoeten in de gemeente. Maar dan is het toch ook fijn dat we technische mogelijkheden hebben om toch elkaar te kunnen bereiken. En zo willen we ook vanmorgen samen luisteren naar wat God te zeggen heeft door zijn Heilige Geest tot ons. En we prijzen onze Heer dat Hij, als wij zijn woord openen, Hij door zijn Geest bij ons wil zijn. En dat wij ons hart openen, we ook een boodschap mogen ontvangen die ons allen kan zegenen en kan helpen. Ik wil vanmorgen heel graag met jullie iets lezen uit het Evangelie van Lucas. En wel uit hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19. Ik ga dus klein stukjes lezen. U kunt op uw gemak zelf ook wel, misschien de loop van de dag of anders tijdens als ik spreek, nog wel zelf het gedeelte erbij lezen. Maar omwille van de tijd zal ik niet het hele gedeelte lezen. Ik begin in Lucas hoofdstuk 18, vers 18. Lucas 18, vers 18. En daar lezen we. En een overste vroeg hem aldus, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem, want noemt u mij goed, niemand is goed dan één. God, de geboden kent u, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen of u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei nu, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Toen Jezus dit hoorde, zei hij tot hem, nog één ding komt u tekort. Verkoop alles wat u hebt en verdeel het onder de armen. En u zult een schat hebben in de hemelen. Kom, volg mij. En toen hij echter dit hoorde, werd hij zeer bedroefd, want hij was zeer rijk. En dan gaat de Heer verder nog te spreken over de rijkdom en hoe moeilijk het is voor rijken om in het koninkrijk van God in te gaan. En aan de andere kant, hoe de apostelen of mensen die alles hebben opgegeven voor hem, ook met hem, de zegen mogen ervaren vandaag en in de toekomstige tijd. En dan gaat de geschiedenis verder met de aankondiging van het lijden. En dan komen we bij een volgende gebeurtenis terecht. Een gebeurtenis die plaatsvindt rondom Jericho. En de eerste wat we daar zien is daar een blinde man die daar bij het begin van Jericho is en hoort dat Jezus onderweg is. En hij zegt namelijk in vers 37, Jezus, zoon van David, erbarm u over mij. En hij deed dat met luide roepen ook. En uiteindelijk beveelt de Heer dat hij tot hem gebracht wordt. En dat heeft hij een eigenaardige vraag. En die vraag die staat in vers 41. Wat wilt u dat ik u doe? Hij nu zei, Heer, dat ik weer kan zien. En Jezus zei tot hem, zie weer, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte en al het volk zag dit en bracht lof aan God. En dan volgde de geschiedenis van Zacchaeus, daar waar ik ook nog iets uit wil lezen, omdat dat een geweldig mooi verband geeft. Hij kwam in Jericho binnen, hoofdstuk 19, en ging erdoor. En zie, er was een man genaamd Zacchaeus en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, wie hij wel was. En hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was, en liep snel vooruit en klom in een moer bij een vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen mopperden en zeiden, bij een zondig man is hij naar binnen gegaan om er intrek in te nemen. En Zacchaeus echter ging staan en zei tot de Heer, zie, de helft van mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik dat vierdubbel. Jezus nu zei tot hem, vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te behouden. Wij christenen zijn, gebruiken de Bijbel omdat ja, we daar de dingen van God uit willen leren kennen. En zeker wij evangelische christenen hebben de gewoonte, meestal toch, om kleine stukjes te lezen en daaruit de boodschap van God voor onszelf eruit te halen. En op zichzelf genomen is daar niks verkeerds mee. Het is alsof je, om het zo te zeggen, in een museum staat en je gaat heel dicht bij een schilderij staan en dan zie je dat kleine stukje van dat schilderij. De mooie kleuren zie je dan of de kleine composities die daar zijn. Maar soms is het nodig om een paar stappen achteruit te zetten om het gehele schilderij te zien. Ik ben ervan overtuigd dat een evangelist namelijk een schilderij schildert met woorden. Een schilderij waarin hij, de Heer Jezus, wil voorstellen op een of andere wijze. Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd van waarom het toch is dat in onze Bijbel vier evangeliën zijn beschreven die allemaal over de Heer Jezus gaan. En die beschrijven min of meer vanaf de dag van zijn geboorte, soms zelfs daarvoor omdat er ook een geslachtsregister genoemd wordt, denk maar aan het evangelie van Matthäus, tot aan de dag van zijn opstanding en zelfs, zoals we dat ook in het boek van Lucas vinden, tot de dag van zijn hemelvaart. Waarom is dat zo, dat zo'n vier evangeliën min of meer hetzelfde beschrijven? Ik denk dat je kunt zeggen dat de Heer Jezus als persoon zo'n bijzondere figuur is. En dat weten we natuurlijk ook wel uit de verdere geschriften die wij gelezen hebben. En hij is ook voor ons zo'n bijzondere figuur geworden. Dat hij zo'n bijzondere figuur geworden is, dat het onmogelijk is voor één persoon om de schoonheid, de volheid van de heerlijkheid van de Heer Jezus te beschrijven. Onmogelijk. En we kunnen het wel vergelijken, bij wijze van spreken, met een diamant. Jezus is de diamant en zoals we weten bij diamanten, die hebben allemaal een verschillende kleur, omdat die verschillende vlakjes met een verschillende lichtinval verschillende kleuren geven. En zo zou je kunnen zeggen, dit is een diamant die we hier voor ons geschilderd vinden door vier evangelisten. Het zijn de vier vlakjes waar langs een lichtinval komt, zodat we een verschillende kleur en verschillende idee krijgen over wie de Heer Jezus is. Het is geweldig om te bedenken dat op deze manier de evangelisten verschillend schrijven. En natuurlijk, de eerste drie evangeliën, die lijken heel veel op elkaar. Zeker de eerste twee, Matthäus en Marcus en nog Lucas. Maar die laatste, Johannes, is dan toch weer helemaal anders. En je zou kunnen zeggen, die eerste drie leggen de nadruk heel erg sterk op wat Jezus gedaan heeft. Terwijl de laatste, het evangelie van Johannes, veel meer de nadruk legt op datgene wat Jezus heeft gesproken. Dus wat Jezus doet, is in de eerste drie evangelieën aan de orde en de evangelisten proberen aan de hand daarvan ons dat schilderij neer te zetten van wie is Jezus en bij Johannes veel meer waar hij heeft gesproken, zodat we zijn woorden horen, zijn hart als het ware horen en door hem het hart van de Vader horen, denk aan Johannes 14, en weten wie God is en wie Jezus dus als de Zoon van God is, en welk een hartvol genade en liefde hij voor ons mensen, ons zondaren, hebben. Nu, wij houden dus bezig met de evangelie van Lucas. En in Lucas is het ook goed om de verhalen niet elk op zich te bekijken, alleen. Dat is goed en dat kun je veel uit leren. Maar met name ook de verbanden te zien. Want als we ietsje meer afstand nemen, dan horen we misschien wel wat voor verband daar is tussen die losse verhalen. Want zoals ik al zei, hij is een schilderij aan het schilderen en tezamen vormen ze een totaal plaatje van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het opmerkelijke is wat we in dit gedeelte hier hebben, in Lucas 18 en 19, is dat we lezen over twee rijke mannen. En de eerste hebben we gelezen in Lucas hoofdstuk 18, dat is een overste, een rijke overste. En aan de andere kant, in Lucas 19, vinden we daar ook een rijk man. Dat is namelijk een hoofd van een tollenaar. En van beide wordt gezegd dat ze rijk waren. In 19 vers 3 van Zacchaeus, aan het eind van 2, van Zacchaeus. En in 18 vers 24 staat er van de rijkoverste, hij was zeer rijk. En het opmerkelijke nu is dat daartussenin nog een andere geschiedenis staat. Namelijk de geschiedenis van deze blinde bedelaar, blinde man bij Jericho. En die een geweldige ervaring heeft dat Jezus zijn ogen opent. Nou, laat ons even kort ermee bezighouden en misschien zien wat het onderwijs is wat deze Lucas aan ons wil geven. Het opmerkelijke is dit, dat de rijke man in Lucas 18, die overste, de wet van God heel zijn leven gehouden heeft. Tenminste, dat zegt hij toch. En de Heer Jezus spreekt hem niet tegen. Hij zegt, hij vraagt aan Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Zo begint vers 18. En de Heer zegt tegen hem, je kent de geboden. En inderdaad, in het Oude Testament is aan de Jood gegeven dat wanneer ze de wet zouden houden, dat ze leven zouden ontvangen door het houden van de wet. En de wet is de wet van de 10 geboden en die is ook wordt ook hier door deze man genoemd. En hij wordt die wet van die 10 geboden wordt in allerlei voorschriften later in het Oude Testament, in het boek Leviticus, als het gaat om de offerdienst, maar ook later in het boek Numeri en ook door de profeten telkens maar weer uitgelegd en verteld wat de essentie van de wet is en wat je daarin moet doen om dat eeuwige leven te behouden. En deze man zegt op een hele bijzondere manier, ik heb dat gedaan van mijn jeugd af aan. En je zou kunnen zeggen, de Heer kijkt hem dan aan als hij dat gezegd heeft. En dan is daar een soort kleine stilte, zou je kunnen zeggen, tussen deze twee. En dan zegt de Heer tegen hem, nog één ding ontbreekt je. Dan zou je zeggen, ja, hoe kan dat nu? De man heeft de geboden onderhouden vanaf zijn jeugd af aan. Is er daardoor ook rijk geworden? Heeft de zegen van God ervaren door het houden van de geboden, door het houden van de 10 geboden, de wet? En toch ontbreekt hem iets. Want kennelijk heeft het houden van die geboden deze man toch niet echt gelukkig gemaakt. Het houden van deze geboden heeft ertoe geleid dat hij toch die vraag stelt aan Jezus en hij zegt in vers 18, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De Heer gaat even in op dat feit dat hij zegt, goede meester, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Maar het gaat mij om het feit dat hij vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dus kennelijk heeft het doen van de goede geboden bij hem niet die ervaring gebracht dat hij het eeuwige leven heeft. Of dat hij daar in de toekomst naartoe gaat. Hij vraagt dan, wat moet ik doen om het te beërven? Hij is er niet zeker van dat hij het eeuwige leven krijgt. Ik vind het een geweldige les. Het houden van geboden leidt er kennelijk niet toe dat wij naar het eeuwige leven kunnen grijpen. Of in ieder geval leidt er niet toe dat de ervaring er is dat we het eeuwige leven hebben. En de Heer zegt maar, hij zegt, je moet één ding doen, je moet alles verkopen wat je hebt en mij volgen, naar mij toekomen en mij volgen. Alles wat hij heeft, je zou kunnen zeggen alles wat hij verworven heeft aan zegeningen door het houden van de wet, want we weten dat God gezegd heeft, als je mijn geboden bewaart, het Oude Testament, als je mijn geboden bewaart, dan zal zegen op je weg komen. En deze man heeft de zegen daarvan wel ervaren in de rijkdommen die hij heeft. En hij zal er ongetwijfeld God elke dag voor gedankt hebben. Maar toch, zijn hart was niet bevredigd. En toch, zegt Jezus dan nu, als hij vraagt van, wat wil je nou hebben? Als hij antwoord geeft op de vraag van, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Zegt hij, je moet dat allemaal verkopen. De Heer zegt eigenlijk, alles wat je verworven hebt op basis van het houden van de wet, zul je moeten prijsgeven en achter mij aankomen. Ik vind het opmerkelijk dat deze man zeer bedroefd wordt. Ik vind het opmerkelijk dat deze man niet in staat is, kennelijk, om dat eeuwige leven te begrijpen. Kennelijk is dat eeuwige leven niet zo belangrijk voor mij, of misschien moet ik het anders zeggen. Kennelijk is die rijkdom belangrijker dan die hunkering is diep in zijn hart naar het eeuwige leven. En hij kan er niet toe komen om Jezus te volgen. Laten we het even in gedachten houden. Deze rijke man. We maken nu een sprongetje naar die andere rijke man die we in hoofdstuk 19 vinden. En dan zien we een totaal ander iemand. Je zou kunnen zeggen, als er nou één slechterik is, is het deze man wel. Deze oppertollenaar. En deze oppertollenaar die heeft een geweldig verlangen. En dat verlangen is om Jezus te zien wie hij wel was. Zo staat het zo mooi in vers 3. Hij trachtte Jezus te zien wie hij wel was. Je zou kunnen zeggen, deze man, deze Zacchaeus, heeft het niet op een oppervlakkige bekijken van Jezus. Hij wil weten wie hij wel was. Hij had er al hoop van gehoord waarschijnlijk. De geruchten waren al natuurlijk al lang vooruitgekomen. En nu hoorde hij dat deze Jezus in Jericho kwam. En hij denkt, dat is mijn kans. Maar ja, de man is niet geliefd in de stad. Je kunt dat wel begrijpen. Een tollenaar perste nogal wat mensen af. En maakte, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de rijkdom die hij had, had hij eigenlijk op slinkse wijze, op onrechtmatige wijze verkregen. Niet door het houden van de wet, maar door te collaboreren met de vijand. De mede volksgenoten af te persen, meer te vragen dan hij mocht. En zo de rijkdom van zichzelf te vergroten. Maar, ja, en hij moest natuurlijk niet erop rekenen dat hij, hoewel omdat hij zo klein was, dat hij een plaatsje in de eerste rij kon krijgen als Jezus voorbij zou komen. En hij moest slim zijn om, als hij Jezus wilde zien, om dan toch ook maar een plannetje te bedenken en een mogelijkheid te vinden. En hij vond dat en hij is in een moerbeivijgenboom gekropen en is tussen de bladen daar gaan zitten. Niemand zag hem. Ik denk dat hij voor dag en dauw daar naartoe gegaan is. En dat hij tussen de bladen is gaan zitten. En hij denkt, nu heb ik een mooi plekje om Jezus te kunnen zien. En dan zie je inderdaad dat Jezus de stad binnenkomt en dan door deze stad heen gaat. En dan ook de straat of de weg waarin zij gaat, dat hij precies ook in die straat komt waar Zacchaeus inderdaad in deze boom zit. En dan moet je de situatie even indenken. Dan staat Jezus plotsklaps stil, juist precies onder de boom waar deze man zit. En dan moet je luisteren wat er wordt gezegd. Dat is zegt in vers 5, en toen Jezus bij die plaats kwam, waar Zacchaeus zat, keek hij naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Nou, Jezus en Zacchaeus hebben elkaar nooit eerder ontmoet. En dan staat daar een man, deze Jezus die hij graag wilde zien, die staat er onder aan de boom en Zacchaeus ziet dat. En dan kijkt deze man omhoog en dan zegt tegen hem, Zacchaeus, ik wil vandaag in je huis zijn, kom naar beneden. Opmerkelijk, Jezus noemt zijn naam. Dat moet voor deze man een geweldige shock zijn geweest, dat Jezus zijn naam kende en niet alleen dat, maar ook het feit dat hij precies daar staat en wist dat Zacchaeus ook in die boom stond, zat. En Jezus daar precies onderaan stond. Zeer opmerkelijk. Voor ons niet zo natuurlijk, want wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en alle dingen kent en weet, maar dat was nog niet zozeer bij deze Zacchaeus doorgedrongen. Hij wilde weten wie is deze man. Nu, Zacchaeus komt gelukkig naar beneden, gaat zo snel als mogelijk naar huis toe, neemt Jezus en zijn discipelen mee en maakt daar een maaltijd voor hem klaar, zo stel ik me dat voor, Joodse gewoonte, Midden-Oosten gewoonte. Als iemand uitnodigt, die blijft bij je binnen in huis en dan ga je eten en dat is precies wat hier gebeurt. En dan zie je het rumoer ontstaan in deze stad, van ja, moet je eens kijken, deze man die gaat met de slechtste vanuit onze stad, gaat hij mee. En ze mopperen er ook over, een zondig man is hij naar binnen gegaan, zegt vers 7. Nou, u kent de geschiedenis verder wel. En dan wordt er een maaltijd klaargemaakt. Ik denk dat Zacchaeus ook wel knechten en dienaars heeft gehad. En dan wordt er een maaltijd klaargemaakt. Dan zitten ze aan tafel zo met elkaar samen te eten. En ogenschijnlijk wordt er geen woord gezegd. In ieder geval horen we niks dat Zacchaeus zegt tot zometeen. En ook horen we niks dat Jezus wat zegt tegen Zacchaeus. Ze babbelen daar met elkaar misschien, of zitten in stilte. En ik denk me zo in dat Zacchaeus daar vol verbazing zit te kijken dat deze rabbi van Nazareth, deze Jezus van Nazareth, in zijn huis is en daar zit aan tafel. En hij is erdoor geraakt op een hele bijzondere manier. En hij denkt bij zichzelf, hoe komt het toch dat deze rabbi van Nazareth in mijn huis komt? Wat gebeurt hier? Waarom doet hij dat? Heeft hij zoveel interesse in mij, Ik die wel interesse in hem heb. Heeft hij zoveel interesse in mij? Dit is toch een bijzondere man. En hij wordt geraakt door wie Jezus is. Door wat hij ziet, wat hij meemaakt. Misschien wel door woorden die ook Jezus heeft gezegd, waarvan we niet veel weten. En dan zien we dat Zacchaeus plotsklaps dat begint te zeggen. Laten we even lezen wat hij zegt. Hij zegt dit. Zacchaeus echter ging staan en zei tot de Heer. Nou, Zacchaeus stond op en hij begint tot de Heer te spreken. Hij zegt, zie de helft van mijn bezitting, Heer, geef ik aan de armen. En als ik iemand heb afgeperst heb, vergoed ik dat vierdubbel. Dat zijn geen kleine bedragen. Nee, nou, kan ik aannemen. Een man die zeer rijk was, daarvoor doet hij in één ding dit. Hij zegt, de helft van mijn vermogen, dat geef ik weg aan armen. Notabene de mensen die hij afgeperst had, voor een groot deel. Dan geeft hij in ieder geval de helft van zijn vermogen weg. En niet alleen dat, sorry, ik zeg iets verkeerds. Hij geeft zonder meer aan de armen, geeft hij de helft van zijn vermogen. En aan de mensen die hij afgeperst heeft, zijn stadsgenoten, rijk of arm, zegt hij, als ik dat heb gedaan, zal ik het vierdubbel teruggeven. Je zou kunnen zeggen, de helft van zijn vermogen gaat weg aan de armen en vervolgens gaat de andere helft, die hij afgeperst had, weg aan de terugbetaling aan mensen die hij onrechtmatig heeft behandeld. Deze man werd ineens van rijk zeer arm. En je kunt je afvragen, hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat deze man zo plotsklaps dat doet? We lezen er niks van dat Jezus zegt, als je nou het eeuwige leven wil beërven, denk even terug aan die vorige rijken, dan moet je even alles verkopen wat je hebt en moet je mij volgen. Daar zegt de Heer niks over. We lezen er niks over aan wat Jezus iets aan Zacchaeus vraagt, wat hij moet doen. Het enige wat gebeurd is, Zacchaeus zegt spontaan, dit zal ik doen. En hij verkoopt in feite alles wat hij heeft en hij wil Jezus volgen. En we kunnen daar hulp van leren, denk ik. En wat dan precies? Nou, in ieder geval is de tegenwoordigheid van Jezus zo, hoe zal ik zeggen, heeft zo'n impact op deze Zacchaeus, dat het een levensverandering tot stand brengt. En ik denk dat dat dan niet voor niets, dat die geschiedenis van deze blinde die we hier vinden, dat tussenin staat. Dat is als het ware een soort verbinding tussen die rijke overste, die de wet hield en dacht daarin zegen te kunnen te krijgen, heeft hij ook gekregen, namelijk een hoop rijkdom, maar toch het gevoel heeft het eeuwige leven is er niet. En dat hij niet in staat blijkt te zijn om zijn rijkdom te verkopen. En aan de andere kant vinden we een zondaar, iemand die ja, alleen maar wil weten wie Jezus is, en spontaan alles verkoopt wat hij heeft, omdat hij dit hele bijzondere heeft gezien, wie Jezus wel was. Dat was ook door zijn bedoeling. En er is een link tussen die beiden. Ze beiden zijn ze rijk, maar de een krijgt het voor elkaar om te verkopen en het eeuwig leven te beërven, om het zo te zeggen, Zacchaeus, en de ander niet. Hoe komt dat? Je zou kunnen zeggen, de een is blind, de rijke man, de rijke overste, en Zacchaeus, zijn ogen zijn geopend. De ene is zo bezig met het handhaven van de regels en de geboden, die kennelijk zo belangrijk zijn, waardoor hij ook bepaalde zegen ervaart, maar niet de zegen voor zijn hart, namelijk het eeuwige leven. En aan de andere kant zie je een man die zich nog nooit bezighouden heeft met de regels, maar eigenlijk een zondaar is en zich enorm veel rijkdom heeft vergaard, maar die rijkdom eigenlijk zo prijsgeeft voor de tegenwoordigheid van Jezus. En dat komt omdat zijn ogen open gegaan zijn. Het is als het ware dat die geschiedenis van deze blinde man, die staat precies daartussen. En deze blinde man die hoort wie Jezus is. En die hoort dat Jezus komt. En voorbij komt. En dan hoort hij dat hij voorbij komt en hij denkt, dit is mijn kans, ik moet dat grijpen. En hij zegt heel bijzonder, zoon van David, Jezus, zoon van David, erbarm u over mij. En ik denk dat we hiervan kunnen leren dat daar waar mensen zijn die niet zich willen verheffen op dat wat ze gedaan hebben, denk aan de wet bijvoorbeeld, zoals deze rijke overste, en denkt op grond daarvan iets te kunnen bereiken. Maar eigenlijk zegt, erbarm u over mij. Die zegt, ik ben afhankelijk van wat u wil geven. Leg uw armen om mij heen, ik heb u nodig, zegt hij eigenlijk, deze arme, blinde man. En is daar als een bedelaar. En dan zeggen de mensen wel, hou op, hou je mond. En hij gaat door en zegt, Jezus, zoon van David, erbarm u over mij. Jezus, zoon van David. En hij erkent daarin, in tegenstelling tot heel wat mensen in zijn omgeving, dat Jezus inderdaad de zoon van David is. Dat is de Messias. Dat is degene die de zegen van God kwam brengen voor het volk Israël. En ik denk dat het voor ons evenzeer van belang is dat wij willen, als wij zegen van God willen ervaren, dat wij zullen moeten erkennen wie Jezus is. En niet alleen dat, maar ook dat moeten we doen vanuit een houding die niet is van, nou ja, ik heb er misschien wel recht op, maar een houding van, Heer, ik wil ontvangen. En als hij blijft roepen, dan zegt Jezus, kom. En dan laten ze hem, brengen ze hem bij hem. En dan zie je een eigenaardig vraag die Jezus aan hem stelt. Hij zegt, wat wil je dat ik je zal doen? Nou, ik weet niet of je wel eens... Ik vind het eigenlijk een domme vraag. Want deze man is blind. En dan zou je toch verwachten dat Jezus gewoon zegt, ja, je bent blind, ik zal je gelijk genezen. Nee, deze man moet dat zelf zeggen. Jezus zegt, wat wil ik dat ik jou zal doen? En dan moet deze man zeggen, ik ben blind. Hij moet eigenlijk erkennen, ik zie het niet. Ik ben blind. Ik open mijn ogen dat ik het weer kan zien. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan spreekt hij ook uit. En dan zegt Jezus, geschiet naar uw geloof. En u zult, uw geloof heeft u behouden. En hij wordt blinde. De blinde wordt ziende. En vervolgens is het hele volk in vreugde. Wat een geweldige schilderij krijgen we hier toch. Het gaat erom wat wij mensen ook mogen zijn en mogen doen. Of we nou een rijke overste zijn of een arme zondaar of een blinde. Maar onze ogen moeten geopend worden voor wie Jezus is. Dat moeten we durven erkennen. Wij moeten durven erkennen dat we blind zijn. En niet zien het heil dat God wil geven. Niet zien wie Jezus is. En als we het zien, dan zijn we zelfs bereid om alles op te geven, zoals een Zacchaeus. Maar zolang we niet zien en denken dat we op enige wijze wel recht op iets hebben, of dat we het wel goed doen in ons leven, we houden de geboden, ervaren toch bepaalde zegen van God. Ja, dat kan wel goed lijken, maar uiteindelijk ten diepste zegt Jezus, verkoop het maar wat je hebt, je moet mij volgen. En als we daar geen oog voor krijgen, als onze ogen niet geopend worden, als we niet durven erkennen, ik ben blind, maar Heer, open mijn ogen ervoor voor wie u bent. Dan blijft het zoals het is. En dan zullen we uiteindelijk het eeuwige leven niet zien, niet ervaren en niet beleven. Maar als we bereid zijn om te erkennen, wij zijn blind. Ik heb een verlangen om te zien wie u bent zoals deze Zacchaeus. Dan worden onze ogen geopend. En dan gaan we zien hoe groot de heerlijkheid en de schoonheid van de Heer Jezus is. En dan zijn we bereid om welke prijs ook te betalen, om het zo te zeggen. Om op te geven al wat we misschien wel verworven hebben in eigen kracht en eigen ideeën. Nou, allemaal bereid om op te geven. Om dan te zien wie Jezus echt wel is. En ik zou eigenlijk tegen ons allemaal, en ook als kerk willen zeggen, wil alsjeblieft vanuit deze houding vertrekken. Misschien hebben ook wij christenen wel te vaak het idee dat we het kunnen redden op basis van het houden van regeltjes en gewoonten en allerlei ideeën, hoe goed die ook zijn. Misschien zijn we wel begonnen om, toen we pas tot geloof kwamen in de Heer Jezus, zijn we wel begonnen met te geloven. Maar daarna zijn we misschien wel een beetje verzeild geraakt in het houden van gewoontes en regels en denken. En denken eigenlijk wel van, ja, God heeft het nog niet zo slecht met mij getroffen, want ik doe het eigenlijk wel redelijk goed. En dat we misschien ook wel denken, Heere God, we hebben misschien wel recht op uw zegen, zoals deze rijke man. Maar onze ogen moeten geopend worden. Want Jezus' heerlijkheid is enorm meer, veel groter dan wij ooit kunnen bedenken. En als we willen bereid zijn om te ontvangen, als we bereid zijn om te erkennen, ik zie het niet. Ik moet ontvangen. Als we daartoe bereid zijn, dan is Jezus bereid en in staat om onze ogen te openen. En zijn wij in staat om dingen die in de weg staan aan de kant te leggen, te verkopen. En het onrecht dat we misschien aan mensen gedaan hebben weer in orde te maken. En zijn we bereid om de armen te zegenen en van onze goederen. En Jezus te volgen in blijdschap. En de zegen uit te delen in onze omgeving. Zodat ook een stad met blijdschap dat ziet en aan God de lof brengt. En zouden wij niet willen bidden dat onze ogen geopend mogen worden. En ik wil graag afsluiten met een gebed voor ons allemaal. Zodat we werkelijk ook, zodat God ons kan zegenen. En we geholpen worden dat onze ogen geopend zijn om de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, onze Vader, wij prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Dat uw heerlijkheid zo dicht bij ons kan komen. Zoals de Heer Jezus daar was in de dagen van toen hij op aarde was. Heer, we willen als we uw woord zo lezen, ook tegen u zeggen dat we onze ogen geopend willen worden. Dat we moeten erkennen, dat we willen erkennen, Heer. We moeten ontvangen, we zijn blind van onszelf. Heer, we willen ook bidden dat er geen dingen in de weg zouden staan dat u onze ogen opent. We willen echt zien wie u bent, zoals deze Zacchaeus. En we willen bidden dat u ons helpt om uw heerlijkheid te zien. En zo ook u verder te volgen en te dienen. We prijzen u voor uw komst hier op aarde. We bidden u om de kracht van uw Heilige Geest om in de komende week die voor ons ligt, komende dagen van ons hele leven die voor ons liggen, u te mogen dienen. En dat uw heerlijkheid, uw schoonheid, uw grootheid voor ons elke dag meer en meer en groter mag worden. We prijzen u in Jezus' naam. Amen. Ik wens u nog een hele fijne, zegenrijke zondag toe. Ik wens u ook een hele fijne volgende week toe. En dat onze ogen inderdaad elke dag iets anders, iets meers, iets groters mag zien van Jezus' heerlijkheid. En dat dat ons leven mag vervullen. Tot ziens.